Na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we waren voor de pauze gebleven bij het onderwerp, het nieuwe zin van Paulus. Laat wie steelt niet meer stelen, zegt hij in vers 28. En we hebben het eerste punt bekeken vanuit Colossense 3, hè, die hebzucht die erachter zit. Iemands kroon van het hoofd stoten, dat kan ook diefstal zijn, een vorm van stelen. Hè, dat je iemands kroon van het hoofd stoot, wat bedoel ik daarmee? Ja, je kan doordat je dingen over iemand anders zegt, kan je bij iemand anders, dus over diegene over wie jij het hebt, kan je door wat jij vertelt daarover, kan je de eer wegnemen, kan je de kroon wegnemen. En waardoor die ander eigenlijk diegene over wie jij het hebt gehad, altijd zo bekijkt met dat erbij. De kroon is weg, de eer is weg, hoe moet je dat zeggen? Je kunt met je woorden iemands kroon van het hoofd stoten. Dat kun je in een persoonlijk gesprek doen, van face-to-face met iemand anders, over iemand anders. Maar je kunt ook in een groep doen. Dat je in een groep iets roept over iemand anders. En dat kan. Maar dat is ook een vorm van stelen. Hè? Denken we misschien niet zo gauw aan. In omgang met elkaar. Maar dat is heel belangrijk. Hè? Wat zeg je op een gegeven moment als je het... Je kunt het best over iemand anders hebben... waar die ander niet bij is, maar dan zouden we wel heel bedachtzaam zijn wat we dan zeggen. Want voor je het weet, ja, ontstaat er een roddel of ontstaat er iets waardoor je echt bij die ander, waardoor anderen of die ander nooit meer diegene zo kunnen bekijken als voorheen. Dan heb je iets weggenomen met jouw woorden. Kan hè, kan. Of bedrog, dat is natuurlijk ook een vorm van diefstal in feite. Want je geeft een andere voorstelling van zaken dan dat de werkelijkheid is of dat de waarheid is. Dus je ontneemt dan of je neemt dan de waarheid weg. En dat is ook een vorm van kleptomanie. Hè, dat woord kennen we wel, hè? Kleptomanie. Dat is een dief die altijd maar die een soort verslaafd is aan stelen. Dat is een kleptomaan. He, dat maan duidt dan op het ziekelijke ervan. Maar dat is wat een kleptes in het Grieks dan, wat een bedrieger of een dief ook doet. He, dat is bedriegen. En dat kun je natuurlijk op allerlei mogelijke manieren doen. Maar besef wel dat dat een vorm is van, ja, je neemt toch iets weg. De waarheid neem je weg. Of je zegt de halve waarheid. Maar u weet het, in het dagelijks leven noemen wij een halve waarheid eigenlijk een hele leugen. Hè? Want dan, ja, je hebt niet de volle waarheid dan. En dat is bedrog. En zelfs dat kan zich ook natuurlijk op het geestelijke terrein voordoen. Als men dus wel de Bijbel hanteert, maar dan niet de volle waarheid, ja, misschien niet kan ook vertellen, dat kan ook nog. Niet de volle waarheid, niet de waarheid kan vertellen. Daarom is het heel belangrijk dat we... Zoals Paulus dat tegen Timotheus zegt, dat wij het woord van de waarheid recht zouden snijden. En dat is wat de Timotheus moest zich beijveren, hè, als een goede arbeider, om het woord van de waarheid recht te snijden. En dat wil zeggen, als je snijdt, dan zeggen wij van dan valt het in twee stukken uiteen. Maar dat betekent ook dat het ene deel wij laten voor wat voor Israël bedoeld is. Want dat is nou eenmaal aan het volk gericht en dat zijn allemaal beloften aan Israël. En het andere deel is voor het lichaam van Christus bestemd. Hè, dat is de brieven van Paulus dus. En dat laat je dus staan voor het lichaam van Christus. Maar je gaat niet op het erf komen van Israël, want dat is het erf van Israël. Dus je kan niet wat voor Israël bedoeld is, gaan toepassen op het lichaam van Christus. Hè, en hoe goed bedoelend ook misschien, en toch op het moment dat je dat doet... ben je niet helemaal naar de waarheid bezig. Want je gaat datgene wat God aan Israël of aan Abraham beloofd heeft, ga je toepassen op het lichaam van Christus. Wat nu eenmaal andere beloften of beloften heeft dan Israël. He, dus je kan niet... Het is hetzelfde als dat je twee kinderen hebt en je gaat tegen tegen je jongste kind de belofte doen, wat eigenlijk voor het oudste kind geldt. Dat kan je niet doen. En andersom ook niet. Dat is niet eerlijk. En dat is ook zo met Gods woord. Ja, je kan niet een belofte die voor Israël bedoeld is, kan je niet op jezelf toepassen. Kan je niet op ons als lichaam van Christus toepassen. Het een heel eenvoudig voorbeeld, of een heel duidelijk voorbeeld is, denk ik, dat Israël is bedoeld als volk om koningen en priesters te zijn in de komende duizendjarig rijk. Dat is een Israël gegeven. Zo klaar als een klontje in de schrift. Dat kun je niet op jezelf toepassen. Dan kun je niet zeggen dat wij koningen en priesters zijn, want dat zijn we niet. We zijn leden van het lichaam van Christus. Dat is oneerlijk als je dat zou doen. En het is ook in feite toch, als het even wat scherper, dan is het in feite toch een vorm van bedrog, want je gaat toch datgene naar jezelf toetrekken wat niet voor jou bedoeld is. En dat is ten opzichte van Israël ook niet eerlijk natuurlijk. We hebben natuurlijk eeuwenlang de vervangingsleer gehad. Dat men zegt van de gelovigen zijn in de plaats van Israël gekomen. Ja, dat is gewoon niet waar. Dat kun je ook niet volhouden aan de hand van de schrift. Dat is niet waar. Dus ja, vandaaruit komt zoveel voort. Want dat zijn natuurlijk hele wezenlijke dingen dit. Maar daaruit komt zoveel voort wat gewoon niet waar dan is en ook dus niet eerlijk is. En wat in feite ook een vorm van, ja, dan wordt het toch een vorm van bedrog. Zonder dat men heeft allerlei goede bedoelingen in de uitleg en noem alles maar op. En men zal het in alle oprechtheid bedoelen, niet beseffend dat men door die vervelende tegenwerker op verkeerde been is gezet. Want dat is natuurlijk wat gebeurd is. En dat is ook met onderwerpen, belangrijke onderwerpen in de schrift zo natuurlijk. Ja, heimelijk handelen, we gaan naar het volgende punt. Heimelijk handelen, dat kan ook een vorm van stelen zijn. Hè? Dat men dingen doet die zich aan het oog onttrekken. Laat ik maar zeggen in economisch opzicht. Even. En daar handelt men heimelijk. En dat men onttrekt dan aan het oog dat er allerlei geldstromen naar een bepaalde richting opgaan, wat de mensen helemaal niet beseffen dat het zo gebeurt op die manier. Dat is ook enorm bedrog van, je kan het ook fraude noemen. Ja, dat is het ook. Dat kun je gerust fraude noemen, ja hoor. Bedrog, heimelijk handelen is ook een vorm van diefstal, dat gebeurt. Dat gebeurt elke dag. Het gaat elke dag om grote bedragen. Dagelijks, wereldwijd. Dat is allemaal heimelijk handelen. Dat is ook een vorm van diefstal. Ik ga op dit punt van de financiën maar niet te diep in, want dat is niet voor nu zo belangrijk. Laat hij echter veel eer, en dan komt de genade. Laat hij zich echter veel eer inspannen om met zijn handen het goede te verrichten. Kijk, dat is de genade. Het is niet alleen, laat wie een dief was niet meer stelen. Hè? Dan laat de stelende, hè, die vroeger stelende was, laat die niet meer stelen. Het is niet alleen, laten we zeggen, een negatieve opmerking. Zo zou je het nog uit kunnen leggen misschien. Maar het is ook positief, laat hij zich echt te veel eer inspannen om met zijn handen het goede te verrichten. Ja, daar moet je wat voor doen inderdaad. Hè, een dief die kan een groot geldbedrag ontvreemden. Het Louvre, hè, hadden ze onlangs, het Louvre. Ja, dat leek wel een film, hè, bijna. Vlak na openingstijd, vlak na 9:30, werd er een enorme diefstal gepleegd in het Louvre. Ja, dan moet je toch denken aan bepaalde films. Wel, toch wel weer apart dat zoiets nog gebeurt in deze tijd. Maar zo'n diefstal was dat. Dat laten we wel wezen, was diefstal. Hè, ordinaire diefstal. En dat zijn de mensen die dan plegen en die denken dan, ik ga hier een groot geldbedrag mee binnenhalen en hoef ik de rest van mijn leven niet meer te werken. Dat is natuurlijk de achterliggende gedachte, lijkt mij. He, zo. Maar Paulus die zegt, he, onder de genade is het dan zo, laat hij zich echt te veel inspannen om met zijn handen het goede te verrichten. Paulus zei er ook iets van toen hij de oudste van Efeze in Mileten bij zich had, toen hij afscheid ging nemen. In zijn afscheidswoorden zei hij over zichzelf, Paulus, niemands zilver of goud of kleding heb ik begeerd. Jullie weten zelf dat aan mijn behoeften en aan hen die met mij zijn, deze handen onderhorig zijn. Ja, dat is een mooie uitspraak. Dat heeft te maken met dienst te doen, maar dan eigenlijk heeft het te maken met een galeislaaf. Hè. Dat woord is onderroeien. En galeislaven zaten dan in zo'n schip, ook onderin, om te roeien. En dat beeld wordt dan gebruikt, hè, met hier het woord onderhorig zijn. Dus hij heeft met zijn handen gewerkt om de gelovigen niet tot last te zijn. Heeft Paulus gezegd, hij heeft met zijn eigen handen gewerkt. Hij maakte tenten, weet u wel. En zo kon hij in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Hoefde hij de gelovigen niet te belasten. Hoefde hij de gemeentes niet te belasten. Dus het werkt heel positief uit, hè, onder de genade. En daarom kon Paulus ook, en dat was natuurlijk de genade, hij kon daardoor het evangelie ook om niet brengen. Hè, men hoefde er niets voor te betalen. Hij kwam en hij sprak het evangelie. En ja, hij werd dan wel gastvrij door broeders en zusters ontvangen. En hij had slaapplaatsen en noem alles maar op. Maar in principe had hij niets nodig. Hij werkte zelf voor zijn eigen kost. En daardoor kon hij ook het evangelie om niet brengen. En dat was inderdaad soms nacht en dag of dag en nacht doorgaan. Maar goed, hij kon dit zeggen. Hè? Dus hij is zelf natuurlijk hierin, wat hij zegt, een lichtend voorbeeld voor ons. Dat hij dus zo bezig is geweest. En u ziet hier ook het plaatje dat hij hier bezig was tenten te maken. Dat is natuurlijk ook een heel mooi beeld. Hè? Want we zijn hier maar tijdelijk. En een tent is natuurlijk maar een tijdelijke verblijfplaats die snel verplaatst kan worden. Nou, zo is ons aardse, hij vergelijkt ook ons oude lichaam met een aardse tentwoning, weet u wel, 2 Korinthe 5. Hè, vergelijkt hij met een aardse tent. Dat zal straks dan worden een gebouw uit God in de hemelen. Dus dan wordt het definitief vast. Maar dit was natuurlijk tijdelijk. Hè? Dat is het tekenen dat hij met tenten bezig was. Ja, dat is prachtig. Met Prisca en Aquila, die ontmoette hij in Korinthe. En daar konden ze gezamenlijk tenten maken. En natuurlijk tijdens het werken konden ze natuurlijk heerlijk met elkaar over het evangelie spreken. Dat is natuurlijk heel fijn. Opdat hij heeft te delen aan wie nodig heeft. En dat, zo werkt het ook nog eens een keer uit. Dat is ook de genade. Omdat dan degene die behoeftig is, die kan dan zelfs ontvangen van degene die, als het ware door het werken, over heeft. En die behoeftige wordt dan toegedeeld wat nodig is, zodat die behoeftige niet in de verleiding zou komen om zelf te gaan stelen. Zo zou je het ook nog kunnen uitleggen. Dus dat werkt onder de genade dan heel mooi uit. Hè. Dat is ook een stuk. Dat is in feite ook een stuk gerechtigheid, hè, dit. Dit is ook gerechtigheid. Dat die behoeftige toebedeeld wordt, om niet, want de gelovigen zullen het toestoppen, om niet. We hoeven er niks voor terug te hebben. Als jij weer tekort komt, goed, ik stop je wat toe. Hoeft niemand anders, hè, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Maar ik hoef er niks voor terug te hebben, want dat gebeurt. En dat zijn soms hele wonderlijke. Er worden soms hele wonderlijke dingen daarover verteld. Binnen geloofsgroepen gebeuren soms echt hele wonderlijke dingen. Dat mensen tekortkomen, dat ze dan door andere medebroeders en zusters gecompenseerd worden. En dan niet, dat gaat dan om niet kleine bedragen. En dat is heel bijzonder als dat gebeurt, hè. En als dat gebeurt onderling, nou, dat is dan een uitwerking hiervan, hè, opdat hij heeft te delen met wie het nodig heeft. En daar zouden Timotheus ook op toezien, bijvoorbeeld, hè, dan denk ik aan 1 Timotheus 5, wat Paulus daar zegt, dat de ware weduwen zijn die weduwen boven de 60, in dat geval, in die situatie, in die tijd. En als die weduwen dan eventueel behoeftig zouden zijn, dat dan de gelovigen, en daar zou Timotheus dan op toezien, dat die gelovigen dan zorgen, of dat Timotheus dan zal voorzien dat die weduwen voldoende hebben. He, zo. Nou, dat is ook gerechtigheid. Dat is gerechtigheid doen in de praktijk. He, dat is ook vanuit God, zijn genade, zijn gerechtigheid. En dat is heel fijn als dat gebeurt. Alles heb ik jullie te kennen gegeven, zegt Paulus, ook daar in Handelingen 20... dat je zo inspannend jullie de zwakken moeten ontlasten. Dus u ziet dat hij dat ook zegt tegen die oudste daar van Efeze in Mileten. De zwakken moeten ontlast worden, herinnerend bovendien aan de woorden van de Heer Jezus, dat hij zei, gelukkig is het veeleer te geven dan te nemen. Dat is veel fijner, het is veel fijner om te geven aan wie het nodig heeft dan dat je neemt. Laat staan dat je iets ontvreemdt wat niet van jou is. Dus dat is. En hij haalde dan de woorden van de Heer, die de Heer kennelijk uitgesproken had, en die overgeleverd waren. En die mocht Paulus dan hier verder doorgeven. Ja, dat is, dat is het principe van het. Zo werkt het evangelie uit in de praktijk. Hè. Genade zorgt ervoor dat je niet meer een hebbert bent, maar dan word je een gevert van. En er een eer in te stellen, rustig te zijn, zegt hij in 1 Thessalonicenzen 4. Daar komt in feite datzelfde principe naar voren. Daarom heb ik het nog even hier aangevuld. En er een eer in te stellen, rustig te zijn en bezig te zijn met de eigen zaken en te werken met jullie handen. He, dat is wat doorheen Paulus zijn brieven steeds naar voren komt. He, dat we zouden zelf in ons levensonderhoud voorzien. En er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn dat het door allerlei omstandigheden dat het moeilijk is of dat je tekort komt. Nou, dan zouden medegelovigen erop toezien dat die gebrekkige ook voldoende gecompenseerd wordt. Maar het gaat erom rustig te zijn, te bemoeien met of bezig te zijn met eigen zaken. Ja, ik dacht aan bemoeien. He, niet je neus in andermans zaken steken, dat is ook heel belangrijk. Dat zei de Heer in de bergreden, meen ik, hè? Als ik het goed heb. Dat we niet zouden lijden als... Nee, dat zegt Petrus, geloof ik. Dat we niet zouden lijden als een bemoeial. He, dat is op een verkeerde manier je neus in andermans zaken te steken. Maar wees maar rustig, wees bezig met je eigen zaken en werk met je handen. En zorg zoveel mogelijk dat je niemand tot last bent in de gemeente, in de ecclesia. Hè? Dat is wel een belangrijk ding, denk ik. En dat, ja, dat is wel eens, dan kom je wel eens in tijdnood. Hè? Dan kan het soms wel veel zijn, maar goed, de Heer voorziet. En geef de behoeftige, zodat die niet tekort komt. Dat is in feite wat Paulus aangeeft. Hè? Dat is gerechtigheid, zodat hij ook zelf niet in de verleiding zou komen om dat. Hè? Dat is wat God dan zo inregelt in deze brief. En daarin zien we dus zijn liefde, zijn genade, zijn gerechtigheid. Al die facetten zien we zo dan naar voren komen. Hè? Omdat de een dan in het lichaam van Christus voor de ander zorgt. Hè? Dat we voor elkaar zorgen, dat is natuurlijk Gods liefde. Dat is natuurlijk eigenlijk voor ons zou dat vanzelfsprekend zijn. Dat is Gods liefde. Dat we ons ontfermen over die ander bij gelegenheid, barmhartig zijn. En dat zijn allemaal die geweldige woorden die die liefde van God in ons uitwerken. Hè? En besef dat hij het is inderdaad die zowel het willen als het werken in ons bewerkt. Dat is zeker zo. En dat is ook door de inwerking van zijn woord. Hè? Want je kunt je dan afvragen, hoe bewerkt God dat dan in ons? Nou, door de inwerking van het woord. Hè? Zo verandert hij ook ons willen, hè, doordat wij zijn woord steeds meer leren kennen, leren wij ook zijn wil meer kennen. En dat is ook ons gebed, dat we komen tot diepere erkenning van zijn wil. Dat is ons gebed, Colossense 1. Maar die wil, die leren we kennen door het woord. En door de inwerking van het woord in ons, gaan we ook leren wat zijn wil is voor ons. En dat gaat dan natuurlijk zich verplaatsen. Hè. Vroeger was het natuurlijk alles op ikkie gericht, maar nu is het zo dat we op hem gericht zijn en dat we luisteren naar, gaat er niet om wat ik wil, nee, het gaat er om wat u wil in die situatie. Dat je dat dan ook kan aanvaarden uit de hand van de Heer. En naarmate je meer met dat woord, word je ook fijngevoeliger daarin en word je ook gevoeliger voor wat de Heer bedoelt, omdat je steeds meer zijn wegen en lijnen leert kennen. Dat is die verandering in ons en zo op die manier werkt God in ons en zo bewerkt hij in ons ook het willen, want we gaan dan steeds meer willen wat hij wil. En ook het werken, hij geeft daar de energie, de kracht voor, zijn geest in ons, dat is de kracht waardoor we dat kunnen doen. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Hè, we gaan nu over wat gaat die mond uit, hè, op een gegeven moment. Nou, Paulus het in, u kent dat bekende stukje wel, hè? Dat hebben we niet zo lang geleden een paar keer gelezen met elkaar. Wat uit de mond uitgaat bij die oude mens onder de zonde, dat is allemaal niet zo fraai. Hè, u weet het wel, hè? Hun keel is een geopend, weet u wel. Dat ruikt allemaal niet prettig, als ik het eufemistisch zeg. Maar Paulus zegt het hier wel heel raak met een heel scherp woord. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. En in het dagelijks leven, iets wat bedorven is, dat ruikt niet fris meer. Dat ruikt niet lekker. En dat is wat Paulus hier aangeeft. En dat heeft natuurlijk mede ook te maken met toornen jullie. Even terug naar vers 26. Toornen jullie. Want in zo'n verontwaardiging of in zo'n bui kun je allerlei dingen eruit flappen waarvan je later spijt hebt. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. En dat, ja, we kennen in Nederland ook, ik weet niet of die nog bestaat, de bond tegen het vloeken, bestaat die nog? Nee. Met die papegaai van wordt geen naprater, weet u wel, die reclames hadden ze dan. Maar natuurlijk, ja, natuurlijk willen we niet vloeken, nee. Maar het is natuurlijk veel breder, want ja, die mond die gebruiken we elke dag. En dat is ook ons vermogen, dat spraakvermogen, dat we met elkaar op die manier kunnen communiceren. Dat onderscheidt ons natuurlijk ook van de dieren. Die communiceren ook al met elkaar door geluiden, maar dat gaat toch anders. Spreuken 12 zegt, en ja, op dat punt van spreken kunnen we spreuken ook wel nalezen, hoor. Dat is heel, heel mooi om te doen, want dan krijg je vaak even een reminder van, jongetje, even bij de les blijven. Er is spreken als het steken met een zwaard. In de vertaling staat, het werkt als dolksteken. Maar het is hier ietsje scherper als je het vertaalt met, er is spreken als het steken met een zwaard. Dan kunnen die woorden als hele vervelende prikken bij je naar binnen komen. Maar de tong van de wijze is helend. Kijk, een wijs iemand, die zal ook niet zo snel spreken. Want ja, de andere wijsheid uit spreuken is, die hebben we voor de pauze al genoemd, spreken is zilver en zwijgen is goud. En iemand die wijs is, denkt dat hij wat vaker zwijgt. Dat hij zich uit. En de wijze, ja, kijk, dat is spreuken 31, hè? Dat wordt vaak gezegd, dat komt ook door die vervelende boven de pericoop van de NBG-vertaling, de lof op de degelijke huisvrouw. Of hij komt uit de Statenvertaling, dat weet ik niet. Maar het gaat daar niet om een degelijke huisvrouw. Het gaat daar over de Eshet Gail, dat is de vrouw van vermogen. Dat is de vermogende vrouw in de zin van, dat is eigenlijk vrouwenwijsheid. Want het hele boek Spreuken gaat over de wijsheid, gaat over de chokma, de wijsheid. En dat is eigenlijk, en die wordt in het boek Spreuken zelf ook vaak voorgesteld als een vrouw. En het woord chokma is trouwens ook een vrouwelijk woord in het Hebreeuws. Dus van daaruit dat het beeld van een vrouw voor die wijsheid ook gebruikt wordt in Spreuken. En dat is ook in Spreuken 31 het geval. Dat is vrouwenwijsheid. Dat is de Eshet Gail die daar genoemd wordt. En daarvan staat bijvoorbeeld als je dat wil toepassen, letterlijk wil toepassen op ons dagelijks leven, dat is gewoon niet te doen. Want dan zegt dat stukje zegt daar ook dat haar lamp gaat 's nachts niet uit. Dat zou dan betekenen dat een degelijke huisvrouw elke nacht de hele nacht doorwerkt. Even heel letterlijk nemen, hè, dan. Dat betekent het natuurlijk niet. Nee, dat betekent dat ook als het donker wordt in geestelijke zin, dat dan nog die wijsheid daar is, die jou dat licht geeft in die donkerte. Hè? Want met wijsheid, hè, als je licht hebt, heb je wijsheid. En een wijze wordt in het dagelijks leven ook vaak een verlichte persoon genoemd. En dat is natuurlijk toch een beetje ontleend natuurlijk aan Gods woord. Maar de werkelijke wijze is degene die het licht heeft van Gods woord en die Gods woorden kent. Dat is daar, want daarin zit natuurlijk de werkelijke wijsheid. En dus ook het licht. En als het dan donker is, als het dan nacht is, en dat is het nu, geestelijk gezien, dan hebben wij die wijsheid van Gods woord, dat we zeggen, die lamp van Gods woord blijft branden. En dat is in feite dan de wijsheid die wij hebben, dat is die vermogende vrouw uit Spreuken 31. Dat is de wijsheid. De wijsheid van God, zo u wilt. En natuurlijk, de Heer zelf is de verpersoonlijking van de wijsheid van God. Hij is de wijsheid van God. Zegt Paulus tenslotte in 1 Korinthe 1. Hij is de wijsheid van God. Christus Jezus, die voor ons geworden is, wijsheid van God. Tegenover Athene, weet u wel, bakermat van de filosofie. Maar de tong van de wijze is helend. Want wat die wijze dan op een gegeven moment uitspreekt, iemand die wijs is en die, die wijsheid kent en die wijsheid heeft van Gods woord. Wat diegene zegt, is dan zo wijs in de gegeven situatie dat het ook zelfs helend kan werken. Dan kunnen die woorden van de wijze helend werken. Die woorden van God dus. De wijsheid van God. En natuurlijk, de hoogste wijsheid is bekendgemaakt in de brieven van Paulus. Zeker. En dat is wat we nodig hebben. Maar de tong van de wijze is helend. En dat is precies het tegenovergestelde dus van, laat ik maar zeggen, de dwaze. Want in Spreuken staan ook heel vaak de dwaze en de wijze tegenover elkaar. De dwaze die flapt er maar van alles uit. En die heeft geen besef wat hij bij een ander aanricht met de woorden. Maar de wijze zal heel bedachtzaam zijn en zal de woorden uitspreken op een hele bedachtzame manier. Die zal biddend overwegen wat er gezegd moet worden. En zo was de Heer toch bezig toen hij op aarde rondwandelde. Zo was Paulus toch bezig. Dat zijn woorden van wijzen. Hij wees ook niet mensen af, maar hij gaf antwoorden waarvan je zegt van ja, hoe is het mogelijk dat er zo'n antwoord komt? Dat is nou de wijsheid. De Heer is natuurlijk zelf de wijsheid. Hoe is het mogelijk dat er zo'n antwoord komt? En daar moet je dan over nadenken, hè? Want hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had. Ja, dus die woorden, ja, als de Heer de woorden spreekt, dan bij wijze van spreken hangen we aan zijn lippen, want ja, het is de Heer die spreekt, hè? Daar gaat het om. De tong van de wijze is helend. Prachtig hoor. Prachtig. Bedorven, dat is wat minder fraai. Maar Paulus gebruikt dat woord en daar wil ik toch wat meer over zeggen. Omdat, daar zit toch wel wat meer aan vast. Hè. Je kunt het natuurlijk even heel snel lezen. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Punt. En dan ga je naar het volgende vers. En dat moet je niet doen met de Bijbel. Dan moet je gaan bekijken van wat staat er nou precies en wat zit er nou onder dat woord bedorven. Nou, dat is niet zo leuk, misschien om te zeggen. Maar we hebben het in de concordante vertaling zelfs met een sterretje vertaald, bedorven, want er staat eigenlijk rot. Laat geen enkel rot woord uit je mond uitgaan. Dat staat eigenlijk, als we het echt letterlijk weergeven. En in een goed lexicon vond ik deze omschrijving, wat het betekent vanuit de schrift. Verrot, stinkend, vuil, bedorven, als eerste betekenis. Tweede, vermolmd, verweerd, vervallen, vergaan, bouwvallig. Dan heeft het met bomen en huizen te maken. Onbruikbaar, slecht, of zelfs, en dan is het overdrachtelijk gebruikt, stuitend. Dat wat gezegd wordt, is stuitend. Kent u misschien wel uit dagelijks leven, zo'n woord. Nou, het eerste wordt gezegd van rotte vis, hè, vis. En dat kennen we ook, daar kennen we toch een uitdrukking van in ons dagelijks leven. Ja, diegene begon die ander voor rotte vis uit te maken. Kennen we toch? Zo'n begrip. Nou, dat gebeurt, hè. Matteüs 13, vers 48, gaat het over het net, hè, dat sleepnet. Hè, dat zijn de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Dan gaat het over het einde van deze boze aion. En dan gaat dat sleepnet komen. En dan worden er allerlei vissen gevangen. Maar er zitten ook rotte vissen tussen. Ja, die moet je natuurlijk uithalen. Dan moet je eerst het net openen, maar moet je die eruit selecteren. Nee, dan weten vissers, die weten er alles van. Er zit hier geen ex-visser in de zaal, hè? Nee. Boom. Een boom, die kan ook sapron zijn, of sapros. En die noemt de Heer in Matteüs 7. En dan is een boom helemaal vermolmd, of verweerd, of vervallen. En ja, wij hopen in onze tuin, wij hopen dat onze vijgenboom nog niet zo ver is. Want we hebben hem net verplant en we hebben hem in de vaste aarde gezet. En nou hopen we dat er goede vijgen aankomen. Dus ja, kan je ook proberen natuurlijk. Matteüs 7. Even kijken wat de Heer daar zegt. Zo brengt iedere goede boom, en er staat er eigenlijk ideale vruchten voort, en een slechte, daar wordt het woord, eigenlijk staat er dan vermolmd, of zo u wilt, rot, boom, en een slechte boom of een vermolmde boom brengt slechte of boze vruchten voort. En daar staat het woord poneron, dat vertalen we ook wel met boze, of soms met slecht. Vruchten voort, en een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, en een slechte boom Dat is weer zo'n saperonboom. Kan geen ideale vruchten voortbrengen. En dat is natuurlijk duidelijk, hè. Wij zeggen dan in het dagelijks leven aan de vruchten ken je de boom. En als het geen goede vrucht is, ja, dan is die boom kennelijk ook niet goed. Dat is nogal logisch, hè. Maar dat woord dus wat eronder zit is rot en dat is voor onze woorden. Met andere woorden, onze woorden komen uit ons binnenste. Hè, uit het overvloed van het hart spreekt de mond, zegt de Heer ook. Hè, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Hè, die uitdrukking kennen we ook wel in het dagelijks leven. Nou, als daar de liefde van God in is, als de genade van God daarin is, dan zou dat ook merkbaar zijn, denk ik, in de woorden die wij spreken. Die zijn dan ook gedragen door liefde en genade. Ben je dan die andere genadige in je spreken? Ook als je met de ander over de ander spreekt, ben je dan ook genadig? Ben je dan ook liefdevol? En dan kan je nog zo je eigen mening daarover hebben. Maar bij de Heer was het ook zo dat zijn heftigheid, om het zo maar te zeggen, daar zat toch ook de liefde van God doorheen, om het zo maar te zeggen. Dat was bij de Heer, hij was tegelijkertijd bedroefd, terwijl hij in de synagoge rondkeek. Dus laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. En kijk, dat was bij de Heer, was dat optimaal. De Heer, in zijn mond werd geen bedrog gevonden. Alles wat hij sprak, dat was waar, dat was goed, dat was bemoedigend, opbouwend, noem maar op. Hij heeft geen verkeerde woorden gesproken, de Heer. En kom er maar eens om. Hè, wij met onze tong. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. En Petrus die zegt daarvan, over de Heer, die geen zonde doet, nog wordt er bedrog of werd er bedrog in zijn mond gevonden. Hij die gesmaad wordend niet terugschold en lijdend niet dreigde. Hij gaf het echter over aan hem die rechtvaardig richt. En zo was onze Heer, hè? Wat een geweldig voorbeeld, hè? Er werd geen bedrog in zijn mond gevonden en hier zien we dus gesmaad wordend. Dat woord betekent eigenlijk woorden als een speerworp naar iemand. Als een speerworp komen die woorden dan. He, daar zit het woord speer in dat loidoreo. Het is als een speerworp dat je die woorden zegt. En het is hier dan iets gevarieerd vertaald, maar het is gesmaad wordend. En dan er tegenover staat dat hij niet, niet terugschold, dat is dan in feite hetzelfde woord, maar dan anti ervoor. Dus in plaats van deed hij het niet. En hoe ze hem ook smaden, hoe ze hem ook bespotten, met name in de laatste uren was het natuurlijk het geval dat hij nog leefde. Maar ook tijdens zijn aardse rondwandeling is natuurlijk van alles naar hem geroepen en dan is hij gehoond en gespot en gesmaad en noem maar alles maar op. En hij deed dat niet terug. Hij gaf dat niet terug. In die zin gaf hij geen lik op stuk. Dat is toch wel heel bijzonder, hè, denk ik. En dat is wat Paulus ook zegt in zijn brieven. Daar gebruikt hij dat woord ook voor iemand die een smader is of iemand die een bespotter is. Hè, hij noemt dat woord bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5. Laten we even met elkaar opzoeken. Dan wordt het zelfstandige naamwoord gebruikt. En kijk, doorheen al deze schriftplaatsen ziet u hoe belangrijk het is, hè? Hoeveel de schrift daarover zegt, als het gaat over wat onze mond uitgaat. Hè? Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. En dat is communicatie en dat doen we elke dag door middel van onze tong. En dat is heel veel woorden spreken we. 1 Korinthe 5. En daar lezen we even vanaf vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers of met hoereerders. Echter niet in het algemeen met de hoereerders van deze wereld. of met de hebzuchtigen of rovers of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een hoereerder is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten, zegt Paulus. En dat woord waar het in dit rijtje om gaat, is een lasteraar. Daar wordt datzelfde woord gebruikt. Met een speerworp iets zeggen, een lasteraar. Dat houdt dus in, als er iemand zou zijn in de gemeente die maar voortdurend steeds zo lasterend of met een speerworp zeggend bezig is, ja, daar zouden we ons dan toch van terughouden, zegt Paulus. En dat is dan ook toch, dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar dat is dan toch een vorm van genade, dat we ons daarvan terughouden en om die aan het nadenken te zetten. Hoe ben ik eigenlijk bezig? Waarom reageren mijn broeders en zusters zoals ze reageren? En dat geldt dus ook voor een lasteraar. En dat wordt dus in een rijtje genoemd van hoereerder, hebzuchtige, afgodendienaar, dronkaard, rover. In dat rijtje wordt het genoemd. Dus met de speerworp iets zeggen, dat is dus wat uit onze mond uitgaat. U ziet hieruit dat het best wel bij Paulus een belangrijk punt is. Want je kunt natuurlijk iemand door die woorden met speerworpen enzovoort, kun je iemand zodanig gaan beschadigen. Ja, dat brengt dan schade aan de gemeente. Dat brengt schade aan de betreffende gelovigen die daarmee te maken hebben. En dat is opdat die ander na zou gaan denken. Hoe ben ik eigenlijk bezig in het lichaam van Christus? En dat is, zeker die tong is dat natuurlijk ongelooflijk belangrijk iets. Woorden blijven zo lang hangen. Dus ja, dan wordt ook dat woord gesmaad wordend, dat Lloyd Doreo wordt daar gebruikt, maar dan zelfstandig gebruikt. Paulus die zegt dan ook in Colossense 3, even ook in het verlengde van de tekst waar we mee bezig zijn, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar nu legt ook jullie dit alles af, toren, daar hebben we hem weer, gramschap, kwaadaardigheid, lastering en vuile taal uit jullie mond. Hier wordt dan een ander woord. We hadden net de herziene statenvertaling, daar werd het woord lastering gebruikt, maar dat is eigenlijk een ander begrip wat het moet zijn. Maar hier is het woord lastering blasfemia, blasfemie. Dat wil zeggen waarmee je iemand anders beschadigt. Blasfemia betekent je met wat je zegt beschadig je iemand anders. Dus dit is een paralleltekst in feite. Colossense 3 vers 8 kun je ernaast leggen. Opdat jullie, en dan sluiten we vanavond af met denk ik bemoedigende woorden. Opdat jullie eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. Nou, dat zou het zijn, het lichaam van Christus. Laten we nou met één mond, vanuit die ene gezindheid, we willen tot de eer van Hem zijn, Hem verheerlijken en daardoor ook niet elkaar beschadigen. En dan als slottekst voor vandaag, Efeze 4, daar gaan we dan de volgende keer mee verder. Maar spreekt, en dat is dan weer de genade die hier weer komt, maar spreekt indien er een goed woord is voor de nodige opbouw. Dat is bemoedigend, de ander omhoog. En heb je een bemoedigend woord of heb je een goed woord voor die ander of over die ander? Nou, spreek dat, zegt Paulus. Opdat het vervolg gaat natuurlijk, u kunt verder lezen, opdat het genade geeft aan degene die het hoorde. Dus het is hier ook weer de genade. Het is niet hier alleen het niet wat ons aanscherpt op, maar vooral dit. Maar spreekt indien er een goed woord is voor de nodige opbouw. Zo zouden we met elkaar spreken. Dat is wat Paulus aangeeft vanuit de genade, vanuit de liefde van God. Goed, ik zie dat het 10 uur is. We gaan met elkaar danken. Vader, dank u wel voor al die woorden die we van u met elkaar mochten overwegen, waarin het inderdaad allemaal heel scherp is wat Paulus ons zegt, wat uw woord toch heel duidelijk aangeeft. Vader, als het gaat om het toornen en om het spreken, Vader, dank u wel dat uw woord daarin duidelijkheid geeft en dat het ook ons aanscherpt in deze dingen. Vader, dank u wel dat we bemoedigd worden door de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht, zoals de genade zich dan uitwerkt in de praktijk. Vader, dank u wel dat we altijd met de brieven van Paulus in alles praktisch bezig zijn. En dank u wel dat het onderwijs ook mede gericht is. Niet alleen op dat we wat we mogen leren kennen, wat we mogen weten, maar vanuit dat weten ook daadwerkelijk leven en zijn tot uw eer. Vader, dank u wel dat we zo deze woorden met elkaar mochten overdenken. En wilt u het verder uitwerken in ons hart en leven, dat we in alles, in groot en klein, tot eer van u zijn. Vader, dank u wel dat u degene bent die ons daartoe alle vermogens geeft. Vader, dank u wel voor uw geest die in ons werkt, voor de woorden die we mogen opzamelen elke keer weer en daardoor bemoedigd worden. We danken u, Vader, dat u er bent en dat u nabij bent, dat u voor ons zorgt, dat u van ons houdt en dat we ook bij gelegenheid, Vader, als wij voldoende hebben, ook om kunnen zien naar die ander die gebrekkig is en daarin kunnen voorzien eventueel. Vader, dank u wel dat u ook op die manier de genade uitwerkt in de praktijk. En we danken u dat uw genade genoeg is en dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Vader, dank u wel voor die bemoedigende woorden uit uw woord. Dank u wel dat we daarbij mogen leven. En Vader, als het ons zou overkomen dat we daarmee ook kunnen sterven, maar met de gedachte en weten dat we ook spoedig zullen opstaan. Vader, dank u wel dat we ook mogen uitzien naar dat moment dat de bazuin klinkt en dat wij verenigd worden met al die in Christus al gestorven zijn. We danken u dat ook dan het erepodium daar mag zijn. En dat is goed, Vader. U bepaalt dat. En we danken u dat we dan ingeschaald worden voor onze bediening boven straks. We danken u daarvoor dat we daarna uit mogen zien, daar naartoe mogen leven. Dank u wel dat u ons aanwijst, ook voor onze dagelijkse praktijk, steeds weer die woorden voorhoudend, herinnerend, Vader, opdat we maximaal tot eer van u mogen zijn. We danken u daarvoor. We danken u voor ieder die hier was. We danken u voor ieder die meekeek en luisterde vanavond en ook hen die dit later misschien met elkaar of alleen horen en bekijken. We danken u dat u die middelen ook geeft en de inzet die ervoor is om dat te kunnen doen. We danken u zo voor alles, Vader, wat u geeft. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.